En nu wil ik een aantal van die vragen van de jongeren langsgaan vanuit Bijbels oogpunt. Natuurlijk. De wederkomst. Waar de jongeren naar mijn idee terecht van uitgaan. En wat helemaal op de Bijbel gebaseerd is. Is dat er inderdaad een hoop is. Er is een hoop op een dag dat deze geschiedenis, die de jongste dag genoemd kan worden, dat er op een keer een moment komt dat Jezus terugkomt van waar hij nu is, van waar hij heen gegaan is, en terugkomt op deze aarde en alles nieuw maakt. Christus, die al eens gekomen is in de vorm van Jezus, mens geworden, Jezus, aan het kruis gegaan, opgestaan uit de dood, maar na zijn opstanding in de hemel opgenomen, heeft beloofd, er komt een dag en dan kom ik terug. En dan treedt er een grote verandering op in de geschiedenis. Dat is iets waar wat absoluut heel Bijbels, heel christelijk is. Ook in de apostolische geloofsbelijdenis, een belijdenis die zo weet je door alle kerken, katholiek, orthodox, gereformeerd, evangelisch, van overal wel wordt geloofd. Basisbelijdenis van ik geloof in God de Vader, schepper van de hemel en aarde en Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria. Daarin staat ook dat hij opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtigen vaders, even in de oude taal, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dus Jezus komt terug om te oordelen, zoals het hier verwoord staat, om te oordelen de levenden en de doden. En in het Nieuwe Testament is dat echt een hele belangrijke hoop. Is het echt een heel belangrijk thema wat overal in alle brieven en in alle evangeliën zit dit door. Het speelt een enorme grote rol in de verkondiging van Jezus, Paulus, Petrus, discipelen, iedereen in die begintijd. De wederkomst van Jezus Christus. Dat waar we op hopen, de vernieuwing, een oordeel ook waarin het kwaad wordt weggedaan. Dat speelt een ontzettend grote rol. Een grotere rol dan ik meen waar te nemen in de gemiddelde kerk in Nederland. Leeft minder vanuit deze wederkomstverwachting dan wat je leest in de Bijbel. Vind ik altijd wel heel opvallend. Daarin missen we denk ik iets in ons gezamenlijke geloof. Zeg maar, je kan ons, het geloof wat we met elkaar hebben, een beetje, daarin missen we denk ik. Dat is in alle tijden veranderd dan natuurlijk. En missen wij echt wel iets van die wederkomstverwachting. In het Nieuwe Testament gaat het er heel vaak over. Maar precies die vragen die nu gesteld worden, ook door deze jongere groeigroep en die heel veel mensen hebben, die worden heel vaak niet letterlijk behandeld. Het gaat veel vaker over er komt de dag en in deze wereld wordt dan alles rechtgezet en er komt een oordeel. Er komt heel veel goed. Het Koninkrijk van God leeft daarom op deze en deze manier. Bekeer je daarom, leef daarom vanuit die verwachting. Heel vaak is dat de boodschap met een toepassing op hoe je moet leven vanuit die verwachting van de wederkomst. En maar degelijk worden ook wel de vragen die de groeigroep stelde en die wij allemaal wel hebben, komen wel zo af en toe eens terug in de Bijbel. Dat Paulus iemand citeert die zo'n vraag stelt. En ik kan me eigenlijk wel goed voorstellen als het net ging over. Even kijken hoor. Als het zojuist ging het over die vraag hoop je op die wederkomst? Of heb je zo'n gevoel van, nou eerst zou ik dit nog willen hebben? En dan denk ik wel eens, ja tuurlijk, beeld je even een jongen van 6 in, die morgen jarig is en zijn cadeautjes krijgt, opa en oma komen en er is taart en de slingers zullen er hangen. Die krijgt morgen zijn WK-bal, dat weet hij al, waar je enorm naar uitziet. En als je dan aan dat jongetje vraagt, ja, wil je liever dat Jezus vanavond komt of wil je eerst nog je verjaardag? Ja, dan weet je al natuurlijk wat het antwoord zal zijn van dat jongetje. Maar ook als je 16 bent en je ziet uit naar je scooter die binnenkort gaat komen, dan en je kan kiezen tussen de wederkomst van je scooter. Heb ik er begrip voor, laat ik het zo maar even zeggen, als je denkt van ik vind de scooter ook nog wat tof. Als je 26 bent en je bruiloft is volgende week en je moet kiezen tussen de wederkomst nu vanavond of die bruiloft, kan ik me ook voorstellen dat het moeilijk is. Dat stel ik me voor dat het net in dat vak nee en weet ik niet, of eerst dit, nog eventjes, dat onder andere een rol speelt. Of als je net een kindje hebt gekregen en je bent eigenlijk wel heel benieuwd hoe het kindje zou opgroeien. iets nuchters daarover. Ja, mensen die meer aan de lijdenskant zitten in deze wereld, die veel te verduren hebben en veel te dragen hebben, die verlangen over het algemeen meer naar de wederkomst dan mensen wie het heel erg goed gaat in deze wereld. En mensen die onderdrukt worden en in enorm penibele situaties zitten, verlangen veel meer naar de wederkomst dan hun onderdrukkers. Om even daar zo op deze manier nuchter over te spreken. Toch vind ik het een mooie omschrijving voor de kerk. Ik geloof dat ik hem al eerder in deze dienst noemde. Kerk is eigenlijk ook wel gewoon een groep mensen die samen uitziet naar de wederkomst. Ik vind dat je zo wel naar de kerk kan kijken. Een kerk, een bruid die zich gereed maakt voor de bruidegom. Een groep mensen die uitziet naar de wederkomst. Zeker een Bijbels beeld voor de kerk. Goed, dan die vraag op de nieuwe wereld. Kent iedereen elkaar? Op welke leeftijd kom je dan? Hoe zie je er dan uit? Krijg je dan een soort van perfecte jou? En wat is dat dan perfect? Zul je daar trouwen en kinderen krijgen? Hoe anders is het straks? Wat vind je daarover onder andere in de Bijbel? Nou, daar hebben we net onder andere die tekst voor gelezen uit Marcus 12. Sadduceeën komen met de vraag. Vroeger had je twee grote partijen, Sadduceeën en Farizeeën. Farizeeën zijn we redelijk bekend mee. Twee belangrijkste groepen. Farizeeën verwachten wel degelijk de opstanding van de doden. Sadduceeën geloofden niet in de opstanding van de dood. Sadduceeën waren over het algemeen de machtige partij in de tijd van Jezus. Caiaphas, hoge priester, speelde een rol in de dood van Jezus, de kruisiging, was een Sadduceeën. Die Sadduceeën die vonden de Farizeeën over het algemeen bijgelovig en zo. Die waren meer van wat je ziet, dat is er. Wat je kunt meten, dat is er. De rest geloven we niet. Zoiets als engelen, demonen, opstanding, geloven we niet in. Die Sadduceeën komen naar Jezus met een strikvraag. Trick question. Die net gelezen is. Waarschijnlijk is dat een wat-als vraag. Niet een echt gebeurd iets, maar wat nou als een vrouw 7 mannen heeft gehad in haar leven? En gewoon helemaal netjes volgens de Torah. Ze komen met een voorbeeld, een heel mooi voorbeeld. Zo kan het netjes, dus nog volgens de wet. Een vrouw heeft 7 mannen, want steeds stierf die man en dan moest ze weer met de broer. Of mocht ze weer met de broer trouwen. En dan, Jezus, 7 mannen heeft ze gehad. En straks dan bij de opstanding, wie is dan haar man? En dan hebben ze het gevoel, dan hebben ze Jezus wel echt tuk op deze manier. En dan geeft Jezus een antwoord dat vrijwel verhelderend is. En dat kan je op het eerste gezicht ook leuk of niet leuk vinden. Het is straks anders. Straks zijn er niet meer die familiebanden. Straks is er niet meer zoiets als familie op die manier. Niet meer dat 2 mensen een stel vormen en samen trouwen en een huwelijk hebben in de hemel. En dat sluit aan bij wat Jezus en Paulus ook nog meer vertellen over hoe het in Gods nieuwe wereld zal zijn. Het is deels hetzelfde, maar het is ook behoorlijk radicaal anders. En die allebei, die moet je een soort vasthouden en daaruit komen echt wel onze vragen. Maar wat is dan precies hetzelfde en wat is anders? En dan krijg je soms meer en soms minder antwoord op. Maar het is deels hetzelfde, maar toch ook wel echt totaal anders. En je kan het eigenlijk zeggen op die manier, alles wat er nu is en ook wat nu mooi is en goed is, is er straks en dan komt het nog veel meer tot zijn doel. Dat is een grondlaag zoals Paulus en Jezus daarover spreken. Kijk je nu uit naar trouwen en kinderen krijgen, misschien wel als jongen, hoef je niet naar uit te kijken, maar misschien kijk je er naar uit, trouwen en kinderen krijgen en de vreugde die dat geeft. De Bijbel spreekt, nou, Jezus zegt, straks zal het er niet meer zijn. Trouwen en kinderen krijgen. Maar de Bijbel spreekt over dat moment wel als de grootste bruiloft ever. De beste van alle bruiloften. De bruiloft der bruiloften. Wanneer Jezus komt, Jezus als het ware als bruidegom, en de kerk of het volk van God in de stad van God als bruid, dat gaat een bruiloft worden die echt ontzettend veel mooier is dan de mooiste bruiloft die jij hebt gehad. Nou, mijn bruiloft was ontzettend mooi, was ontzettend gaaf. Een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Straks gaat die dag dat nog ontzettend veel mooier zijn. Dat is de belofte die je krijgt. Nu is er eten en drinken waar je van geniet. In Gods nieuwe wereld is er misschien wel geen letterlijk eten en drinken meer. Maar hij wordt wel vergeleken met de beste maaltijd ever. De allerbeste maaltijd ever. En dan niet alleen voor de rijke mensen, dat ze alles krijgen wat ze kunnen kiezen in de supermarkt, maar dan voor iedereen in deze wereld. Dus straks, in Gods nieuwe wereld, is er absoluut een maaltijd waar je heerlijk van geniet. Maar niet alleen jij, maar met iedereen. Ook de arme mensen die hier absoluut niet van een rijke maaltijd genieten, of die omgekomen zijn van de honger. Je vraagt je af misschien of je nog kunt voetballen. Dat is nou eenmaal leuk hier. Ik heb wel vertrouwen dat het leukste van hier strakjes in het niets valt bij wat ze dadelijk daar gaan meemaken. En hoe goed of hoe niet goed je het ook kunt voorstellen. Nu geniet je van vriendschap. Iets supermoois. Straks zul je pas echt weten wat het is om gezien te zijn. Om gewaardeerd te worden. Om gewenst te zijn. Om elkaar te kennen. En genieten van samen zijn. Is het beter dan seks? In Gods nieuwe wereld? Dat is toch het allermooiste van deze wereld wat er is? De jongeren stelden niet. Daarom stel ik hem. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk mocht je dat afvragen. Of dat het misschien heel erg is. Stel je zou als maagd sterven. Of Jezus komt terug en dan ben je nog steeds maagd. Voordat je daar bang voor bent. Dan denk ik, ja, natuurlijk. God heeft hier alles gemaakt. Deze wereld. Met alles wat bij mens zijn hoort. Er is een heel Bijbelboek gewijd aan liefde. Aan seksualiteit. Aan erotiek. En ook de spanning en de opwinding die daarbij hoort. In de zin van dat het echt gevierd wordt. Dat je mag weten, het is echt iets wat God heeft gegeven aan ons. Het is alleen geschreven in de poëzie van een andere cultuur, voordat iedereen ineens in de Bijbel allemaal duikt. Dus niet onmiddellijk sexy als je het leest. Maar absoluut wordt daardoor ook de erotiek gevierd. En als je dan afvraagt van iets wat God hier nu geeft, zal het dan strakjes minder zijn in een totaal vernieuwde wereld. Ik ben er niet bang voor. Natuurlijk is het straks niet minder dan wat hier komt of wat jij ziet als het beste hier zo. Welke leeftijd zullen we hebben? Ja, welke leeftijd zal iemand hebben die misschien nu sterft als die anderhalf is? En straks dan? Of misschien als die veel ouder is? Hoe zal dat eigenlijk zijn strakjes? Hoe ziet eigenlijk ons lichaam eruit? Hoe zou ons lichaam zijn? Eigenlijk geeft Paulus daar, gaat eigenlijk wel echt in op die vraag in 1 Korinthe 15. Is die tekst voor jullie te lezen? Volgens mij niet. Hè? Ja, redelijk. Nee. Anders lees ik hem zo misschien wel even voor. En dan zegt Paulus, en dan gaat het echt over dat van dat het nog steeds wel hetzelfde is. Want God is trouw aan zijn schepping. Hij is trouw aan jou. Maar wel echt totaal anders. En dan gebruikt Paulus het voorbeeld van, vergelijk het met een zaadje. Dat zijn ook twee verschillende lichamen. Jouw lichaam nu en jouw lichaam in Gods nieuwe wereld zijn twee verschillende lichamen. Vergelijk het met een zaadje en een plantje wat eruit komt. Zo kun je jouw lichaam, dat is wat Paulus letterlijk zo zegt, zo kun je jouw lichaam ook vergelijken met hoe het nu en straks zal zijn. Echt, wel echt totaal anders. En kan een zaadje zich voorstellen hoe die eruit ziet als die tot bloei komt en tot zijn recht komt? Als die alleen maar zaadjes kent en eigenlijk nog nooit een bloemetje heeft gezien? Zo mag je het eigenlijk voorstellen, in die orde van grootte. Aan de ene kant is God trouw dus aan zijn schepping. Aan de andere kant is het een totale vernieuwing waarin het goede veel meer tot zijn recht komt. Maar dan zonder verdriet, zoals net ook al bij de open vraag werd ingevuld. Zonder vergankelijkheid, zegt Paulus ook letterlijk in deze tekst. Zonder bederf, zonder de dood, zonder ziekte. Al die dingen zullen er niet meer zijn. Het oude is voorbij. En wat er nu is en goed is en mooi, dat gaat pas echt tot bloei komen straks. Dat is wat er beloofd wordt. Vergelijk het ook met Jezus, als hij uit de dood is opgestaan. En dat lichaam. Zo'n aardige vergelijking. Hij is hetzelfde, maar toch ook wel heel anders. Hij heeft, als hij zich laat zien, heeft hij nog wel die kruiswonden. Maar tegelijkertijd herkennen ze hem ook een soort van niet. Totdat hun ogen worden geopend en dat ze hem dan toch wel herkennen. En hij eet wel, Maar tegelijkertijd heeft de ruimte ook weer geen vat op hem. Want hij kan in een kamer verschijnen en kan ook weer er niet zijn. Weet je, dat dubbele wat je bij Jezus heeft en waar de mensen als ze hem zien ook denken van, ja, met wat hebben we nou eigenlijk te maken? Ja, wel degelijk het opgestaande lichaam van Jezus, maar toch ook wel heel anders en vernieuwd. Kan niet meer sterven. Dat niet meer. En dan denk ik dat zoiets als leeftijd is er gewoon niet meer. Nu is leeftijd een ding voor je identiteit. En straks bestaat er niet meer iets als leeftijd. Is mijn verwachting, interpreteren het vanuit deze teksten van Paulus. Paulus had misschien ook wel mooi het idee van een rups en een vlinder, net als de zaad en een bloemetje, de rups en de vlinder. Of de wereld van het ongeboren kind in de buik, veilig, warm. Wat wil je anders dan daar lekker veilig zijn? Maar daarbuiten is een totaal nieuwe wereld met zoveel te ontdekken, zo anders. Waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt? Is ook mijn vraag, maar zeker niet hier iedereen. Maar ik vond, ik moest er wel op ingaan. Jezus zegt, ik kom spoedig. En dat zegt hij dan onder andere in Openbaringen. Laten we zeggen, dat is ongeveer tegen het jaar 100, het jaren 90 van de eerste eeuw. Zegt hij, ik kom spoedig. Maar Jezus is er nu in het jaar 2022 nog niet. En ik denk dat de schrijvers ook in het Nieuwe Testament, de apostelen, al hadden verwacht, echt niet dat het al 2022 geworden zou zijn. Maar dat ze hadden verwacht dat je echt wel al veel eerder teruggekomen zou zijn. En voor mij is, ik vind dat wel een issue. Ik vind dat wel wat, dat het zo lang duurt, dat we zo lang op Jezus moeten wachten. De andere kant is, omdat het ooit een keer in 1981 is geworden, ben ik wel geboren. Een hele nuchtere andere kant. Daarom ben ik er wel. En ik ben toch wel gewoon blij met mijn geboorte en dat ik er ben. En dat ik het ook allemaal mag meemaken. Dat is weer de andere kant ervan. Maar toch, waarom duurt het zo lang? In het Nieuwe Testament vond men op een gegeven moment ook wel dat het lang duurde. Vandaar deze tekst in 2 Petrus. Daarin zegt hij, Petrus, vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen. Waar blijft hij nou? Zullen ze smalen. Hij had toch beloofd te komen? De generatie aan wie deze belofte was gedaan, die is alweer gestorven. Maar alles is nog steeds zoals het was in het begin van de schepping. Nou, hier doet Petrus niet op een jeugdgroeigroep in 2022. Die gewoon oprecht een vraag stelt met die mensen die smalen. Hij gaat door en dan zegt Petrus onder andere, Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat ieder tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Hij heeft geduld met u, daarom is hij er nog niet, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Ik denk dan altijd, als ik deze tekst lees, ja, maar enerzijds wel tevreden, anderzijds niet tevreden met dit antwoord. Want dan kunnen de mensen geboren blijven worden waar je dan weer geduld mee hebt. En dan kan het oneindig duren. Dus ergens vind ik dit geen bevredigend antwoord op de vraag, waar blijft Jezus nu? Aan de andere kant zeg ik, oké, kennelijk zit daar wel een gedachte onder van geduld. Dat God geduld heeft met de mensen en mensen tijd geeft om tot bekering te komen. En die hebben mensen nu ook. De tijd, zolang je hier leeft, om tot bekering te komen. Dus aan de ene kant vind ik het een antwoord niet helemaal bevredigend, maar toch is dit het antwoord wat God, wat we krijgen, waar we het mee mogen doen. God is geduldig met ons. Dan de laatste vraag. Wat als je niet goed genoeg leeft? En het is straks het moment van de wederkomst. Wat als je niet goed genoeg leeft? Dan is mijn letterlijke antwoord, dan is er straks geen plek voor jou in Gods nieuwe wereld, in het Koninkrijk van God. Aan dat antwoord ontkom je niet. En dat is toch iets wat zo ontzettend duidelijk in de prediking van Jezus en aan de apostelen ligt. Als ik eventjes letterlijk die vraag beantwoord, wat als je niet goed genoeg leeft? De wereld, de hele wereld, ligt onder een oordeel van God. De hele wereld is als het ware afgekeerd en afgedwaald van God. En als God een oordeel velt over de wereld en elk mens en alles in de wereld valt daaronder, dan is er een oordeel en dan is er een veroordeling over deze wereld. Iets waar je gered van moet worden. Want de hele wereld heeft zich afgekeerd, en masse, met elkaar, staat de hele wereld als het ware schuldig voor God. Maar wat is er een ontzettend diep verlangen bij God om de wereld te redden? En wat gaat hij tot het uiterste daarvoor? Wat gaat God tot het uiterste om deze wereld te redden? En dat vieren we met die komst, met de komst van Christus die we met Advent vieren. De komst van het Koninkrijk van God. Waarin God vanuit genade naar deze wereld toekomt. En God, nou Jezus zelf aan het kruis gaat. Het oordeel van God over de wereld op zich neemt. Het oordeel wordt voltrokken in Jezus Christus. En daarmee God verzoening brengt. En daarmee God Jezus aan elk mens in deze wereld uitnodigt. Er is nu een weg uit dat oordeel via de weg van bekering naar God toe. Er is voor jou weer vrede met God mogelijk. Er ligt een oordeel over de hele wereld, los van hoe goed jij hier doet. Maar in Jezus Christus is er een weg van vrede met God voor jou. En daarbij hoort de oproep: aanvaard die Jezus en bekeer je. Het Koninkrijk van God komt, Jezus komt. En hij staat voor je en hij doet de uitnodiging. En jij wordt uitgenodigd om dat aan te nemen van hem. En zo het Koninkrijk van God binnen te stappen. En dat betekent dat je die Christus, waar de Bijbel ook over getuigt en waar we met elkaar van getuigen, dat je zegt tegen die Christus van ja, die aanvaard ik in mijn leven. En ik stap achter deze Jezus Christus aan. En ik ga nu samen met Jezus leven. Ik leef met hem. Ik leef in het Koninkrijk van God en ik ontvang die Heilige Geest. Dat is wat God vraagt en waar God iedereen toe uitnodigt. En dan zeg ik, dat betekent dus niet dat goed genoeg leven, of je een zesje haalt of een acht. Hoe doe ik het bij God? Weet je, de dominee had waarschijnlijk een negen. Sommige mensen ook een acht. Andere mensen een zesje of je bent bang dat je het niet haalt. Dat is totaal niet aan de orde op die manier. Maar Jezus geeft de weg. Hij is het aan het kruis en opstanding. En volg hem. En dat is een, ben ik een kind van God, ja of nee? Stap ik in dat Koninkrijk van God? En daartoe word je uitgenodigd. En daartoe mag ik nu ook iedereen weer oproepen. Elk mens wat hier zit. De vraag aan jou is, stap je in dat leven met Jezus? Neem je die genade van Jezus Christus aan? Ontvang je dat in geloof en ga je met Jezus leven. En gaan we samen met elkaar die groep zijn die samen rondom Jezus en zijn woord en wat hij zegt en hoe hij wil dat je leeft. Daarom verzamelen, luisterend naar zijn woord, biddend om de Heilige Geest, die kracht die in ons werkt. En zijn we die gemeenschap die samen met Jezus zo leeft. Dat is de vraag. Hoor je bij die gemeenschap met Jezus of niet? En dus niet of je er wel genoeg aan de regeltjes houdt. Om eventjes weer voor de duidelijkheid dat te zeggen. En dan heb je de vrijheid om nee te zeggen. Het aanbod van Jezus Christus is er en die verkondiging gaat de hele wereld over. En je hebt de vrijheid om nee te zeggen. Je hebt de vrijheid om wat Christus aanbiedt, om dat af te wijzen. En de rug toe te keren en alsnog te leven zonder God. Welke reden je er ook voor hebt, omdat je God niet genoeg vertrouwt, of omdat je het idee hebt dat het leven zonder God veel leuker is dan met God. Je krijgt de vrijheid van God om God de rug toe te keren en niet met Jezus samen te leven en niet zijn offer aan te nemen. En dan stap je nu dus niet het Koninkrijk van God binnen. En dan ben je dus ook niet in het Koninkrijk van God wanneer het volledig doorbrengt. Je bent er niet nu in wat Christus heeft gedaan. Je bent er niet nu in de Heilige Geest die je mag ontvangen. En je bent er niet in als Christus komt om te oordelen. Wanneer er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Vandaar nogmaals met klem die oproep. Stap binnen. Neem Jezus Christus aan. Verzamel je om hem. Geloof in hem en volg hem. En doe dat met elkaar. En ontvang die Heilige Geest. Want die mag je hebben. Die kracht van God, de komst van de Koninkrijk van God. Nu al in jouw leven, die met kracht in je leven werkt. Inclusief de genezing die hij geeft. Inclusief de gaven die hij geeft. Gods aanwezigheid in je leven. Inclusief God die je leidt en God die je spreekt. Het is allemaal nu al Koninkrijk van God. Waar je nu al van kan proeven. En nu al dingen van het toekomstige mag proeven. Dus net zoals de genezingen van Jezus. Dat waren voortekenen van hoe het straks zal zijn. Die mogen we nu al met elkaar proeven. Liefde blijft. De rest niet. Amen.